Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil vanavond maar weer eens beginnen met het lezen van enkele versen uit Daniël 9. Want daar waren we toch gebleven. Daniël 9, vers 24, vanaf vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken. 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Tot zover. De vorige keer hebben we bij het eerste gedeelte van deze profetie stilgestaan. De eerste plaats natuurlijk met de aankondiging als zodanig van deze periode van totaal 490 jaren, die de tijdsduur aangeven tot op de bekering van Israël en de vestiging van het koninkrijk van Christus, de Messias Israëls, over Israël. Dat stond immers in vers 24, waar uitdrukkelijk gewezen werd op de strekking van deze profetie, namelijk hij was van toepassing op uw volk, Daniëls volk dus, en op uw heilige stad, namelijk Daniëls heilige stad. Dus het gaat over Jeruzalem en over Israël en nergens anders over. Ik kan het niet genoeg benadrukken, omdat het nou een keer bij de bestudering van de profetie van bijzonder groot belang is, dat we ze niet door elkaar gooien. Wel dat we ze met elkaar vergelijken, maar dat is niet hetzelfde als door elkaar gooien, al krijgt u misschien af en toe die indruk. We moeten ze uit elkaar houden en ik heb het alleen nog maar gehad over deze profetie en de strekking van deze profetie in verband dus met Israël, want ergens anders gaat hij niet over. Zo is dat. Er zijn profetieën zat die over de andere dingen gaan, over andere volkeren ook, die in andere verbanden ook verteld worden, maar deze gaat alleen maar over Israël. En we hebben inmiddels gezien dat deze profetie in werking treedt feitelijk, of anders gezegd dat deze 490 jaar beginnen te lopen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Dat was vers 25. We hebben gezien dat dat valt op, ik meen dat 14 maart was, in ieder geval 1 Nisan in het jaar 445 voor onze jaartelling, waar deze profetie begon te lopen. Met die verstande dat weliswaar die 490 jaren daar beginnen, maar dat wil niet zeggen dat al die 490 jaren ook maar achter elkaar verlopen zijn. Immers, er werd gezegd dat er 7 en 62 maal 7 jaar zouden verlopen in eerste instantie, tot op Messias de vorst. Hoewel het in onze vertaling niet zozeer tot uitdrukking komt, is het over het algemeen toch een zeer geaccepteerde zaak dat die eerste 7 weken die hier genoemd worden, dat dat de tijdsduur is gedurende welke Jeruzalem inderdaad herbouwd werd. Dat wil zeggen, het duurde 49 jaar totdat Jeruzalem herbouwd werd. We hebben daar geen Bijbelse data van verder, maar doet ook nauwelijks ter zake. Het punt is gewoon dat deze 7 weken in 1 adem genoemd worden met de daaropvolgende 62 weken. Dat werkt soms wat verwarrend, vooral als we het vers hier aanhalen. Maar waar het om gaat is dat 69 maal 7 jaar in 1 keer verliepen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias de vorst. En we hebben gezien dat Messias de vorst... laat ik zeggen dat het mijn zin is niet anders kan zijn dan de intocht in Jeruzalem. Want hoe u erover denkt, dat weet ik helemaal niet. Want ik sta altijd maar van één kant te praten hier, hè. Maar hoe dan ook, ik hou het er maar op dat dat betrekking heeft op de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En ik heb mijn best gedaan om te laten zien dat dat het op de dag nauwkeurig klopt. En dan zeg ik nogmaals, dat is mijn verdienste niet. Niet dat ik dat uitgerekend heb. Ik heb het wel vele malen opnieuw nagerekend. En alle argumenten die er ooit tegenin gebracht zijn, en het zijn er echt nogal wat, heb ik ook inderdaad allemaal nagezocht enzovoorts. Maar ik blijf volhouden dat dit inderdaad de juiste berekening is. Ik zou niet weten wat daar nou mis aan moet zijn. Natuurlijk, we kunnen er nog vele avonden aan besteden als dat zou moeten. Maar als u geen bezwaren inbrengt, wel, ik zal u niet wijzer maken. Zo zit het eigenlijk. Want er zijn heel wat problemen vanzelfsprekend verbonden aan het bepalen van data en zeker aan het bepalen van dagen in verband met de geschiedenis. Zeker als het gaat over perioden van meer dan 2000 jaar geleden. Maar goed, hoe het ook zij, die 69 weken, die zijn verlopen, waren verlopen op de dag van de intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen op het tijdstip wat hier genoemd wordt, Messias de Vorst. Messias namelijk de kroonprins, want zo dienen we vorst te interpreteren in de Bijbelse zin. Ook eigenlijk in de Nederlandse zin, maar we zijn het een beetje vergeten, hè. Tot op Messias, de gezalfde, de kroonprins, zouden zijn totaal 69 weken. En dan denken wij gemakshalve van, dan is het heel eenvoudig, dan zijn er 69 maal 7 jaar om, dus nog 7 jaar te gaan. Totdat de kroonprins de koning zal worden of zal zijn. En daar, dat is natuurlijk op zich wel juist, maar het staat hier anders. Daar zit het hem in, hè? Dat is de moeilijkheid. Het staat hier anders. Er staat namelijk in vers 26, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En het Hebreeuws zegt dan, en hij zal niet hebben. Dat wil zeggen, de Messias zou gedood worden, afgesneden worden, zo wordt het soms ook vertaald. En hij zou niet hebben, hij zou namelijk niet hebben wat hem als kroonprins, als vorst, als gezalfde toekwam. Namelijk zijn koninkrijk, maar in plaats daarvan kwam er een ander volk, een volk van een vorst die komen zal. Het staat er erg ingewikkeld, moet ik zeggen. Maar er kwam een ander volk en die heeft inderdaad inmiddels de stad en het heiligdom verdorven. Want deze profetie is dan van toepassing op de gebeurtenissen in het jaar, of rond het jaar 70 van onze jaartelling, waarbij Jeruzalem werd ingenomen door de Romeinen. En de tempel werd bij die gelegenheid verbrand. En nou is het heel merkwaardig wat hier staat. Het staat er erg dubbelzinnig, dit vers. Er staat een volk van een vorst, het welk komen zal. Dat wil zeggen, een volk van een vorst die komen zal. Er kwam een volk, er kwam niet een vorst. Sommigen zeggen dan dat volk waren de Romeinen en dat vorst, en die vorst dat was Titus. Wel, dat volk. Nou, of het Romeinen waren, weet ik niet. Het was in ieder geval een Romeins leger. Of het echt Romeinen waren, dat wil ik nog afwezen. Dat zou ik niet weten. En bovendien, van Titus weet ik dat hij geen vorst was. Dus hoe dan ook, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er wel degelijk een leger kwam van de Romeinen, van een volk. Dat in ieder geval, dat volk is ook geweest. Maar er wordt tegelijkertijd hier een vorst genoemd, waarvan niet gezegd wordt dat hij de stad en het heiligdom zou verderven. Want dat wordt alleen gezegd van het volk, niet van de vorst. Dat is gewoon een taalkundige kwestie, hoor. Dat is gewoon wat er staat. Want het eigenaardige is dat die vorst die komen zal, daarvan staat dat die komen zal, hè, die vorst die komen zal. Die vorst die komen zal, die moet nog steeds komen namelijk. Die is nog niet gekomen. Dat lijkt misschien wat vreemd nu. Maar het is niet vreemd als je eerst Romeinen 7 en 8 bestudeert, of Daniel 7 en 8 bestudeerd hebt. Want in beide hoofdstukken gaat het er uiteindelijk om dat er ooit in de toekomst een vorst zal komen. Een hoorn wordt hij daar genoemd. In twee totaal verschillende profetieën komt het uit op een vorst in de eindtijd, een hoorn die zich zal grootmaken tegen de Allerhoogste en godsmachtelijke dingen zal doen. En hij zal de offerdienst, de tempeldienst wegnemen, de tempel ontheiligen en het volk in de afval overgeven, om nog maar een paar dingen te noemen dan, zo even uit het hoofd. Hoe dan ook, er komt een vorst die inderdaad Het zal opnemen uiteindelijk tegen Christus zelf, tegen God en tegen zijn gezalfde. Maar in ieder geval dus ook tegen Israël en ook tegen de Joodse staat. Die vorst, daar gaat het hier ook over in vers 26. Maar wat in vers 26 gezegd wordt, is dat het volk van die vorst de stad en het heiligdom zou verderven. En dat die vorst zelf inderdaad wel zal komen, maar later. Dat staat er namelijk in de rest van het vers. Daar staat namelijk, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Niet het einde van dat volk, ook niet het einde van de stad of het heiligdom, maar dat is weer het einde van die vorst. Ik weet wel, dit lijkt misschien wat ingewikkeld, maar toch, weet u wat, is de staat zo erg veel in één lange zin. Dat is het punt. En we moeten die zin een beetje ontleden, een beetje uit elkaar trekken, om te zien waar het precies over gaat. Zodat iemand die oppervlakkig zijn Bijbel leest, nooit kennis zal krijgen van de profetieën. Dat is onmogelijk. Een oppervlakkig lezen van de Bijbel brengt je wel bepaalde dingen bij, maar er zijn heel wat dingen die niet bestemd zijn eenvoudigweg voor mensen die oppervlakkig de Bijbel lezen. Dat is de ingebouwde veiligheid. Voor sommige mensen is het ook niet goed als ze bepaalde dingen weten. Het moet enige moeite kosten om erachter te komen. En zo is het ook hier. We worden verondersteld acht te geven op de woorden die God zelf heeft willen opschrijven hier. En daarom moeten we op elk woord daarvan acht geven. Wel nu, er staat dat er een volk zou komen die de stad en het heiligdom zou verderven. En dat die vorst van het volk, die bij het volk hoort, dat die zou komen en zijn einde zou zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Wel, die vorst is nog niet gekomen. En het einde van Titus bijvoorbeeld, om maar wat te noemen dan, was inderdaad niet met een overstromende vloed. Dat is bepaald niet de vervulling van deze profetie. Want die kwestie van die overstromende vloed, dat is een heel eenvoudige zaak. Dat is een uitdrukking die gebruikt wordt bij, voor en in verband met die vorst van de eindtijd. De vorst uit Daniel 7, Daniel 8, Openbaring 12, Openbaring 13, noem maar op. 17, 19, hè? Als ik het goed doe allemaal uit mijn hoofd, dat weet ik niet. Maar kijk dat maar eens na dan, hè. Dat wil zeggen, dat is niet in het verleden vervuld, dat moet nog vervuld worden. Wat er dus staat is dat, laten we gewoon zeggen, na de intocht uit in Jeruzalem. Hoe lang daarna staat er niet. Maar na de intocht in Jeruzalem zou de stad, de inmiddels herbouwde stad en het heiligdom, het inmiddels herbouwde heiligdom, verdorven worden. Dat wil zeggen vernietigd worden. Het werd in puin geslagen en verbrand. En vervolgens weer in puin geslagen, want ook dat is nog gebeurd. En dat is wat hier staat. En dan staat er vervolgens dat de vorst van dat volk uiteindelijk aan zijn eind zou komen door een overstromende vloed. En dat is nog steeds in de toekomst, want die vorst van dat volk, dat is een heel eenvoudige zaak, die vorst die moet nog komen. Want een volk, ja, van een volk kunnen alle leden overlijden, maar daarmee is het volk niet uitgestorven. Dat zo'n volk plant zich voort. Zo goed als we vandaag een volk Israël kennen, zo was het in het verleden. En de vorst van dat volk, de vorst van Israël zal ik maar zeggen, die werd ooit door zijn eigen volk gedood, gekruisigd. En toch zal die vorst van datzelfde volk nog komen. Je kunt het echt allemaal zo zeggen, het is geen probleem. Het is misschien wat onlogisch voor ons gevoel, wat onduidelijk, want dat is het natuurlijk wel. Maar het staat er toch echt, zonder dat het misverstaan kan worden, dat volk is al geweest, de vorst over datzelfde volk, over de Romeinen, of kan mij het schelen welk volk het was, want het verandert aan de betekenis niks. Die vorst over dat volk, die komt nog, want die vorst van die eindtijd waarover we nu praten, laten we zeggen de hoorn uit Daniel 7 en 8, die vorst, dat is de vorst over alle volkeren. Dus het maakt weinig uit welk volk het was. En dat valt dan ook moeilijk vast te stellen. He? Waar het maar om gaat is dat in dat vers ineens gesproken wordt over de verre toekomst ook nog. Over al wat gebeuren moet na de 69ste week. En dan wordt het meer gedetailleerd verteld in vers 27. En in vers 27 zijn we aangekomen bij de laatste week uit deze profetie, de laatste zeven jaar. Natuurlijk, ik zeg nu iets wat men over het algemeen niet zo in dank afneemt, want er zijn altijd mensen die hebben uitgevonden dat die laatste 7 jaar die hier genoemd wordt, die week uit Daniël 27, dat die niks te maken zou hebben met de voorgaande weken. Hè? Die zeggen de 70ste week was al om in vers 26, en als er nou in vers 27 weer over een week gesproken wordt, is dat gewoon iets totaal anders. Sommigen maken daar zelfs een periode van 2520 jaar. Dus dan kunnen we nog even, hè? Ja, maar ik ga er maar vanuit dat we gewoon netjes ons werk doen hier. En we lezen eerst over 7 weken, dan over 62, dat zijn de 69. En ik heb nog helemaal niet gelezen over de 69ste. Ik heb alleen gelezen, of over de 70ste. Ik heb er alleen gelezen over wat er na de 69ste gebeurt. De 70ste wordt pas genoemd, in feite in vers 27. En daar staat namelijk, hij... En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En die ene week is logischerwijze de laatste week. 7 en 62 en 1 is samen 70. Ik kan er niet anders van maken, hè? Dus je moet het niet moeilijker maken dan het is. Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Wie die hij is, dat is de eerste vraag natuurlijk. Want ik wil even woord voor woord zoveel mogelijk doorgaan. Want het is een wat moeilijk vers. Die hij, wie is die hij? Nou, als ik het lees, dan kan ik er niet anders van maken dan die hij is die vorst die komen zal uit het voorgaande vers. Van wie gezegd wordt dat hij in de eerste plaats komen zal. In de tweede plaats staat er dat zijn einde zal zijn met de overstromende vloed. En dan krijgen we vers 27 waarin gezegd wordt wat hij dan nog precies doet. Namelijk... Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Want hoe dan ook, dat versterken van het verbond is de functie van een vorst, misschien een koning, maar in ieder geval een machthebber. Wel, gedurende die 70ste week is Christus niet die machthebber. Hij zou immers de koning, de vorst zijn, niet in de 70ste week, maar na de 70 weken en dus na de 70ste week. Hij zal zijn koningschap accepteren, niet in die 70ste, maar daarna. Althans, zo is het officieel. Zo is het in ieder geval zoals het in deze profetie staat. Als hier dus sprake is van iemand die een verbond versterkt in vers 27, dan moet de eerste reactie zijn, dat kan nooit Christus zijn, dat moet die andere zijn. En dat blijkt dan ook uit het verband, vervolgens. Hij is gewoon die vorst die komen zal. Want wat zal die vorst anders doen? Dat staat dan anders totaal helemaal niet in dit hoofdstuk. Er staat verder niks bij dan. En we zouden dan ook die vorst niet kunnen identificeren. We kunnen niet zeggen welke het is. Kijk, ik verwees net al naar die vorst uit Daniël 7 en 8. Die kun je identificeren omdat die op dezelfde wijze omschreven wordt. Dat dezelfde dingen van zowel die van Daniël 7 als die van Daniël 8 gezegd worden. Soms met iets andere woorden... Maar dan ook maar iets anders, want in hoofdzaak is het hetzelfde. Lezen we nou hier in Daniël 9 in vers 27 over deze hij. Dan blijkt de beschrijving van deze vorst overeen te komen inderdaad met die uit hoofdstuk 7 en 8. Al was het alleen maar omdat hij een afgodendienst instelt. Laat ik het eenvoudig zeggen, want dat wordt echt genoemd hier in Daniël 9 vers 27. Dat is één ding en het andere is dat hij daarvoor of ten behoeve daarvan inderdaad de offerdienst of de eredienst op de heilige plaats, namelijk in Jeruzalem, wegneemt. Dat is precies wat in het vorige hoofdstuk ook staat, Daniël 8. Maar daar hebben we het een andere keer nog over, dat komt vanzelf een keer, maar nu nog niet, hè? Hoorde ook deze hij, dat is die vorst van die eindtijd en er staat hij zal velen het verbond versterken. Ja, dat staat in mijn vertaling. In het Hebreeuws staat, hij zal de velen het verbond versterken. Niet velen in de zin van, er zullen er een boel aan meedoen. Maar in de eerste plaats staat dus de velen. Het wordt bepaald. Dat wil zeggen, die velen zijn niet willekeurig, die zijn niet zomaar. Hè? Maar die zijn uitdrukkelijk bepaald, de velen. En het lijkt mij toch niet zo moeilijk... Zo'n moeilijke redenering. Als deze profetie gaat over Israël en over Daniëls volk, over Daniëls heilige stad, zoals blijkt uit alle versen die we trouwens tot nog toe gehad hebben, want er is steeds sprake geweest van Jeruzalem, het heiligdom en een volk, Wel, als dat zo is, dan kan het moeilijk anders zijn of de velen hier uit vers 27 zijn inderdaad de velen van Israël. En als dat niet zo is, wordt er in dat hele vers niks over Israël gezegd. Dat zou gek zijn, want waartoe staat het vers dan? Dan hoort het in de profetie niet thuis. Dus hoe dan ook, dit vers moet op een of andere wijze iets zeggen over Israël of over Jeruzalem of de heilige stad. Wel nu, dat vind ik alleen maar in dat woordje, de velen. Hij zal de velen het verbond versterken. Waarom staat er dan niet allen of het volk? Nou, eenvoudig omdat dat natuurlijk niet klopt. Hè? Daarom staat het er niet, zo is dat, dat is heel eenvoudig. Hij zal de velen het verbond versterken. En weet ik wel, dan loop ik wat vooruit misschien, maar dat verbond wat versterkt wordt tussen deze vorst en een volk, deze velen, dat zo'n verbond kan alleen gesloten worden met een volk, namelijk met een natie. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om een verbond te sluiten met mensen die verspreid leven in de wereld. Dat is niet te doen. Bovendien, dat is niet, zelfs als dat gebeurt, is dat nog geen bezigheid van een vorst, hooguit van een verkoopmaatschappij. Maar daar hebben we het dus niet over. Het gaat erom dat een vorst een verbond sluit met een natie, met een staat dus. En als hij dus staat, de velen, is dat in de eerste plaats, dan moeten we even goed opletten hoor, dat is een soort enkelvoud, hè? De velen. Het geheel, bestaande uit velen, maar het is een geheel waarmee die vorst een verbond sluit. Wel, dat geheel, bestaande uit de velen, dat geheel is simpelweg dus de Joodse of Israëlitische staat. Dat kan niet missen. Dat zijn niet alle Joden of Israëlieten, maar slechts een deel ervan. Het is namelijk puur de staat Israël waarmee dat verbond gesloten wordt. Ja, dat is een normale gebeurtenis voor een volk en een vorst in hun relatie tot elkaar. Er wordt een verbond sterk gemaakt tussen die vorst die komen zal en de Joodse of de Israëlitische staat. De Joodse staat dus in Palestina. Vroeger zou men de vraag gesteld hebben, hoe kan dat nou, want die staat die bestaat helemaal niet. Tegenwoordig hebben we dat probleem niet meer, al in geen tientallen jaren meer. Hè? Dus tegenwoordig een vanzelfsprekende zaak. Maar vroeger, toen deze staat er nog niet was, toen deze Joodse staat niet op deze wijze hersteld was in het land, toen werd precies dezelfde redenering aangehouden in verband met Daniel 9 vers 27. Hoor. Had je er alleen een moeilijkheid bij. Dan moest je erbij vertellen of je moest het waarschijnlijk maken dat die staat inderdaad tot stand zou komen. Ja, en in de oude boeken kun je dat nog lezen. Als je geïnteresseerd bent, moet je maar eens langskomen. Hè? Ja, hoe juist men de conclusies getrokken heeft toen. En toen dus inderdaad op bijbelstudiebijeenkomsten voorzegde van, hoe dan ook, en ondanks het feit dat er nu nog steeds het Turkse Rijk is in Palestina, daar zal weer een Joodse staat komen binnen afzienbare tijd. In ongeloof. Ja, dat stond er dan bij. Tegenwoordig durft niemand dat meer te zeggen. Mag je dat niet meer zeggen? Maar het is natuurlijk wel zo. Het is niet een staat die zich bekeerd heeft tot haar Messias, maar die in ongeloof, in eigen kracht dus ook, is teruggekeerd naar dat land. En daarom, en dat vloeit er allemaal uit voort, en daarom steun behoeft van andere volkeren, van andere vorsten dus ook. En er is Israël sinds haar ontstaan, of sinds haar herstel, ijverig naar op zoek. Eigenlijk al sinds het ontstaan van de Zionistische beweging is dat het geval. En Israël vindt die steun ook wel. Alleen die steun die blijkt erg onbetrouwbaar te zijn. Dat is merkwaardig, want dat was in de Bijbelse tijden ook al zo. Israël wordt in de profetie herhaaldelijk verweten dat ze verbonden sloot met andere volkeren, met andere vorsten, met andere heren. Waarop de Heer tussen beiden kwam en zegt, dat pik ik niet. Ja, dat neem ik niet. Ik heb een verbond met jullie, je hoeft geen verbond met een ander te sluiten. Ik heb een verbond met je. Maar Israël deed het toch. En zo verbond, er kwam ook nooit wat van terecht. Dat ging altijd een paar jaar goed. Dat is echt waar. Ik sta nu niet eens Daniel 9 vers 27 te verklaren. Maar andere profetieën, Jesaja, Jeremia. Verbonden die dan een paar jaar goed gingen. Je kunt nog zelfs verder terug naar Jozua, de richteren tijd en weet ik veel. Je kunt het overal terugvinden, hè. Ging een paar jaar goed en dan kwam de vijand, maar dan ging het wel fout. En dan liet de bondgenoten Israël toch in de kou staan. En vandaag is het niet anders. Want, het is niet zo gek lang geleden dat wij min of meer opgeschrikt werden, zal ik maar zeggen, doordat Israël en Egypte een verbond sloten. Dat komt in de Bijbel ook een keer voor. Het wordt Israël wel verweten. Ja, ik bedoel maar, je hoorde overal halleluja roepen. Maar in de Bijbel stond het anders. In de Bijbel werd het Israël kwalijk genomen als in ongeloof haar toevlucht zocht. Niet tot haar heer, tot haar vader zal ik maar zeggen in deze keer, maar tot Egypte, namelijk haar moeder. Zo kun je het ook zeggen. Ja, en die geschiedenis heeft zich steeds herhaald. Wij zijn dat natuurlijk allemaal al lang vergeten. Maar in de dagen nadat Palestina bevrijd was van de Turken, zullen we maar zeggen. En in de dagen van de Eerste Wereldoorlog, hè, door generaal Allenby. Toen was het Engeland die Israël steunde via de Balfour-verklaring enzovoort. En die aan Israël een nationaal tehuis beloofde in Palestina. En daar ook inderdaad met legers en alles aanwezig was om de hele gang van zaken daar te regelen. Maar Engeland heeft het laten afweten op een gegeven moment. Kon het niet aan. Want zo was het. Kon het niet aan. Net zo goed als wij ooit, nog niet zo gek lang geleden, Nieuw-Guinea loslieten. Want we konden dat niet aan. We konden dat niet vasthouden. Je kunt erbij halen wat je wil. Hè? Maar we konden dat niet. Net zo goed Engeland kon Israël niet vasthouden. Dat is niet de bedoeling. En dan praat ik over Engeland, maar ik kan nog wat recenter gaan. In 1948, toen de Joodse staat werd uitgeroepen in Palestina, gebeurde dat met goedvinden van de Verenigde Naties. Ja, in de Verenigde Naties werd daar een motie toe aangenomen, de uitroeping van de staat Israël. En een van de belangrijkste landen die Israël daarbij steunden was, ja, Rusland. Dat was Rusland, ja. Er wordt alles aan gedaan om dat in het vergeetboekje te brengen en uit de geschiedenisboeken te houden, maar het was wel zo. Rusland was het land wat Israël zou steunen. Dus hadden ze ook al een goede reden voor. Ze wilden een beetje invloed in het Midden-Oosten, want bij de Arabieren hadden ze niks te vertellen toen. Hè? Ja, het kan gauw veranderen. Dus ze wilden wel een beetje invloed daar om een beetje olie te pakken te kunnen krijgen enzovoorts. En bovendien, er was nauwelijks zo'n mooie socialistische staat te bedenken als Israël. In de hele wereld niet zo'n mooie socialistische staat, hè? Met communes, of hoe heette dat? Ik heb er niet zoveel verstand van, hè? Kibbutzim heet het in Israël. In Rusland heette dat gewoon communes of zoiets, hè? Ja, er zal wel een Russisch woord voor wezen, maar dat weet ik zo gauw niet. Maar zo werkt dat. Precies eender. Hè? Kolgos, ja. Ja, mijn Russisch is niet meer wat het geweest is. Wat het geweest is. Maar Rusland zag daar wel wat in. Totdat het een beetje uit de hand begon te lopen en Rusland voldoende invloed had bij de Arabieren, konden ze Israël wel weer missen. Dat is de politieke ontwikkeling. Maar het punt is gewoon, al Israëls bondgenoten laten Israël in de steek. Hoe dan ook. En elke nieuwe die men vindt, die zij vinden, zal hen op een gegeven moment weer in de steek laten. En ook deze vorst. Dat is wat hier gebeurt. Het staat hier niet zo duidelijk, moet ik zeggen. Maar deze vorst hier, dat is niet een Joodse vorst, niet de vorst over Palestina zelf, uiteraard. Het is een vorst over een vreemde mogendheid. Daarmee sluit Israël een verbond. Maar zodra Israël wordt aangevallen door een ander land, laat deze vorst over wie het hier gaat, hen in de steek. En laat het verbond voor wat het is. Ja, ik kom er misschien later nog op terug. Ik kan er nu niet verder op ingaan. Het gaat me nou even om die structuur van deze 70ste week. Dat daar die vorst is die een verbond versterkt staten met de staat, met de ongelovige staat, uiteraard Israël. Met een gelovige staat kan het nooit zijn, want het is Israël ten eenenmale verboden ooit een verbond te sluiten met welk volk dan ook. Bovendien, als Israël een gelovige staat is, waarom zouden ze een verbond sluiten? Er is helemaal geen noodzaak toe. Al zijn ze met 300 man en Gideon, zal ik maar zeggen, dan is dat meer dan voldoende. Ja. Ja, dat was toen zo en dat is in de toekomst net zo. Dat verandert niet. Wel nu, het gaat dus over een ongelovige staat Israël, die in het begin van deze 70ste week dat verbond sluit met deze vorst. En het sluiten van dit verbond, of het versterken van het verbond, want zo staat het, dat is het begin van de 70ste week. Dat is het enige gebeurtenis in de Bijbel die het begin van deze 70ste week markeert. Althans, waar het regelrecht in de schrift zo staat. Verder wordt trouwens zo goed als nooit, en dan hou ik nog een slag om de arm dus, hè. Maar verder wordt zo goed als nooit in de schrift verder gesproken over deze totale 70ste week. Want er wordt bijna uitsluitend gesproken slechts over de tweede helft van deze week. En een enkele keer over de eerste helft van deze week. Maar dan nog dikwijls zonder dat die erbij vermeld wordt. Dan moet je het er nog uit context afleiden, zal ik maar zeggen. De enige plek waar deze 7 jaar in zijn totaliteit letterlijk genoemd wordt, is deze profetie hier in Daniël 9. En hier in Daniël 9, vers 27, wordt hij verdeeld in 2 helften. En die delend kom je verder in de profetieën tegen, de hele week als geheel niet meer. Ja, dat is ook een belangrijk gegeven natuurlijk. Dat we niet denken dat we er ergens anders nog wat uit kunnen halen. Het staat alleen maar hier. Wel, hij zal velen het verbond versterken. Daar wordt moeilijk over gedaan soms, over dat versterken. Men suggereert soms dat er eerst al een verbond was, maar wat niet geldig was en wat toen later pas geratificeerd is, of wat wel geratificeerd was, maar waar men zich pas later aan ging houden. Een soort verbond wat vergeten was, en dat hadden ze toen ergens in een bureau laag gevonden bij een ambtenaar. Nou kun je daar van alles vinden, maar ik geloof niet dit verbond. Want als u het mij vraagt, niemand vraagt mij, hè, zegt Toon Hermans, maar als u het mij vraagt, dan lees ik dit vers gewoon als volgt. Hij zal de velen een sterk verbond maken. Een verbond sterk maken, staat er. Dus een sterk verbond maken. Dat vind ik een heel normale vertaling. Misschien iets minder letterlijk, maar het lijkt me toch dat de directe betekenis is van deze zin. En als dat niet is, zou ik ook niet weten wat. Ja, dat mag. Ja, zwaar maken is dan de vertaling, of moet er voor doorgaan, voor sterk maken. Maar er staat niet zwaar, er staat sterk. En zwaar is dan een interpretatie, want ik weet ook wel waar die vandaan komt. Dat is heel gemakkelijk deze keer. Men beschouwt dit verbond, volgens de nieuwe vertaling dan, als een last voor Israël, in plaats van als een voordeel voor Israël. Wel nu, een verbond wat gesloten wordt, is in de eerste plaats tot iemands voordeel. En als er staat, hij zal de velen het verbond sterk maken, dan is het duidelijk dat verbond met die velen gemaakt of sterk gemaakt wordt. En het lijkt me een wat moeilijke zaak als iemand een verbond sluit tot zijn eigen last. Maar goed, dat is één ding. Het andere is gewoon dat men ervan uitgaat dat dit verbond is een last. Namelijk, dit verbond zou dan niet gesloten worden tussen Israël en deze alternatieve vorst. Dat wil zeggen deze machthebber van de eindtijd. Maar het zou dan gewoon gaan over het verbond van de wet. Het oud-testamentische verbond, het oude verbond dus. En deze vorst, deze hij uit vers 27, zou dan zijn de Heere. Dat hij, dat is dan die Messias die uitgeroeid was in vers 26. Uiteindelijk staan er in vers 26 twee vorsten. Eerst Messias de vorst en dan die vorst die komen zal in zijn plaats. He? En volgens de nieuwe vertalers is deze hij uit vers 27 de Messias de vorst uit vers 26. En het verbond is dan het oude verbond, het verbond der wet. Wel, en nou wordt het moeilijk wat te zeggen, nou moeten we kiezen. Wel, ik niet. Want geen haar op mijn hoofd die eraan denkt, die het ook maar een moment ooit heeft overwogen, dat dit verbond, het oude verbond zou kunnen zijn en deze hij, Messias de vorst, zou kunnen zijn. Want er zijn hele brieven in het Nieuwe Testament over volgeschreven dat de wet afgelopen is, opgehouden is, vervuld is, kortom, geen enkele functie meer heeft. Althans, volgens God niet. Of weet gij niet dat de wet heerst over de vrouw, hè? Zolang hij de man leeft. Maar als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij om te worden eens anderen enzovoort. Dat is Dat is Romeinen 7, dat is 1 Korinthe 7. Nou ja, noem maar op, de hele gelaten brief gaat daarover. Hè? Hoe het ook zij, dat oude verbond is verdwenen. De hele Hebreeënbrief gaat erover, ik zou hem bijna vergeten. Dat oude verbond is verdwenen en heeft plaats moeten maken voor een nieuw verbond. En dat nieuw verbond daarvan wordt gezegd, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat kan nooit, dat is geen zwaar verbond, dat is juist een licht verbond. Dat oude verbond wordt een juk genoemd, een last, een vloek. Inderdaad, door Petrus bijvoorbeeld. Dat is een juk, een last, zwaar. Niet te dragen, een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zegt Petrus, meen ik, in Handelingen 15. Heel goed, zo is het. En dat juk wordt niet opnieuw opgelegd, dat is een onmogelijke zaak. En dan weet ik wel, vaak wordt deze 70ste week gezien als een soort verlengstuk van de bedeling van de wet. En dat komt eigenlijk omdat die 69 weken, die vielen onder de bedeling van de wet, hè? Dat klopt, onder de werking van de wet. Maar deze 70ste week, daar weet men dan geen raad mee, en die plaatst men dan ook maar onder de bedeling van de wet. En dan is de weg ook vrij om vervolgens te zeggen, die hij is Messias de vorst en dat verbond, dat is dan het oude verbond gewoon. Het verbond wat de Heer sloot met Israël toen hij hen uit Egypte heeft uitgeleid. En dan zegt men, ja, dat moet dan betekenen zwaar, want je moet eens kijken hoe zwaar het voor ze is. Want er komt een verwoester en het wordt gruwelijk en weet ik veel allemaal, hè? Tot het einde toe in dit vers. Dus men zegt, dat verbond wordt dan wel erg zwaar. Maar goed, hoe dan ook, in de eerste plaats kan dat niet kloppen. En in de tweede plaats staat het er niet. Of andersom, hè? Maar beide dingen zijn waar. Het staat er niet, staat niet zwaar, er staat sterk. Dat wil zeggen, het is een sterk verbond, een stevig verbond, goed gefundeerd. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat het sterke verbond toch verbroken wordt. Hè? En dat gebeurt met het verbond van de wet niet, want het is al lang gebeurd. Meer dan 2000 jaar geleden werd het verbond van de wet verbroken. In de dagen van Jeremia al. Jeremia 31. Hè? In de dagen van Daniel was het dus. Mijn verbond het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Jeremia 31. Ja. Dat verbond wordt niet hersteld. Het gaat hier over een totaal ander verbond, wat gesloten wordt tussen een vorst in die eindtijd met Israël. En waarom is dat een sterk verbond? Nou, dat weet ik niet, daar moet ik naar gokken natuurlijk. Maar in de eerste plaats is het zo dat deze vorst nog niet gedurende deze 70ste week, maar wel in de tijd die erop volgt, dat deze vorst zeggenschap krijgt over de totale wereld, over de hele wereld. Hij wordt een wereldheerser zoals er nog nooit één eerder geweest is. En daar is hij in die dagen mee bezig. En sterk is het dus dat hij een verbond sluit met Israël. En ook het sterk is het dat hij een verbond sluit met in ieder geval 10 andere koningen. Dat staat hier niet. Maar dat staat in Daniel 2, Daniel 7, Openbaring een paar keer. Hè? Ja. Enzovoort, enzovoort. Dat is helemaal geen probleem. Alleen zover is het hier nog niet helemaal. Hij is hier daarmee bezig met het oprichten van het Rijk. En dat is sterk, want deze man zal inderdaad dat Rijk oprichten. En hij heeft belang bij eenheid tussen de volkeren, want hij zal heersen over al die volkeren. Hij heeft belang bij wereldvrede. Hoe hij er toe komt, ik weet het niet. Welke macht hij heeft dat hij dat voor elkaar krijgt, ik weet het ook niet. Dan moet je een Helensi vragen. Nou ja, ik bedoel, daar ben ik het wel mee eens. Het zal best wel zitten in de olie en zo, hè. Het zal een economisch wapen zijn en misschien ook wel een nucleair wapen. Maar goed, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook, het is sterk omdat het hier gaat om het verenigen van naties. En wel onder leiding van een koning die macht heeft inderdaad over de economie. Want hoe dan ook, Die lui die daar in het Midden-Oosten rondlopen, want het gaat in feite over de koning van Babel, hoor, al staat het er hier niet bij. Maar die lui die daar in het Midden-Oosten rondlopen, die draaien daar een hand niet voor om. Als ze een land niet kunnen overwinnen met een leger, kopen ze toch gewoon op. Ja, en daar lach je om, maar daar zijn ze al lang mee bezig. Ja, ik rij in een auto rond, die is inderdaad, die wordt door Arabieren gemaakt. Ja, in Duitsland. De Duitsers zijn er. In Duitsland, die Arabieren hebben daar die fabriek staan. Ja. Dat is nog een Mercedes ook, dus laat de Duitsers het niet horen, want ze zijn er zo trots op. Hè? Maar Arabisch eigendom. En als je naar Engeland gaat, als je naar Londen gaat, wel, Ik overdrijf natuurlijk, maar half Londen is van de Arabieren. Niet alleen de fabrieken, maar ook het onroerend goed. Het wordt gewoon opgekocht. En hier in Nederland gaat het net zo. Het gaat wat stiekem. Het staat niet alle dagen in de krant, zal ik maar zeggen. Er is niemand die de statistiek bijhoudt, vrees ik. Maar het gebeurt gewoon. En we hebben maar gewoon ja en amen te zeggen, hè? De macht van geld. Wel nu, die macht die is daar. Dus het is helemaal niet zo verwonderlijk dat daar zo'n vorst op staat die inderdaad de hele wereld aan zich zal onderwerpen. Eén van die volkeren die hij moet onderwerpen is inderdaad Israël. En daarom, het is inderdaad een sterk verbond. Het gaat om de oprichting van een wereldrijk. Daar maakt het onderdeel van uit. Maar op datzelfde tijdstip is er nog een volk wat het er niet mee eens is. Een ander volk. Rusland namelijk. He? Een ander volk wat het niet neemt dat Babel een verbond sluit met Israël en dan tussen beiden komt. En dan laat een pas verworven bondgenoot, laat Israël inderdaad in de steek. En het eindigt zoals dit vers eindigt. Want wat staat er? Dat verbond is er en daar staat er. In de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen, namelijk laten. Laten ophouden. Niet hij neemt het weg. Hij laat het ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoester zijn, ook tot de voleinding toe. Die vastelijk besloten zijn en zal uitgestort worden over de verwoeste. Daar begrijpt u waarschijnlijk ook niks van. Maar in ieder geval is het zo dat er verwoestingen komen. Beginnen in het midden, precies in het midden van deze periode van 7 jaar. En dat die verwoestingen duren tot het eind van die 7 jaar. Tot het eind aan toe. 3,5 jaar lang oorlog, verwoestingen over die velen die zo'n mooi verbond gesloten hadden. Zo'n sterk verbond. Maar het zal erop uitdraaien dat de hele Joodse staat volstrekt vernietigd wordt. Want daar komt het op neer. Volstrekt onder de voet gelopen wordt. En ik heb de indruk, als ik het lees in Joël bijvoorbeeld, dan heb ik de indruk dat dan met heel Israël gebeurt wat ooit gebeurde met Jeruzalem en de tempel. Namelijk dat er absoluut geen steen op de andere gelaten wordt. En dat het hele land platgewalst wordt tot een woestenij. Dat is Joël 2, onder andere dan. En dat is wat hier wordt aangekondigd. 7 jaar nog te gaan voor Israël. Waarbij 3,5 jaar lang Israël in zijn waan zal leven, het voor elkaar te hebben, eindelijk rust gevonden te hebben. Maar het is de stilte die aan de storm vooraf gaat. Want wanneer zij zullen zeggen vrede, shalom, en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. In 3,5 jaar tijd zal er van de huidige Joodse staat absoluut niets, maar dan ook niets, over zijn. Dat is de toekomst van Israël. Wel, we gaan eerst koffie drinken. We hadden het over de laatste 7 jaar uit de geschiedenis van Israël. De 7 jaar die voorafgaan aan de vestiging van dat koninkrijk. En ik zeg het dan nog maar een keer, hè? De vestiging van het koninkrijk over Israël. En die laatste ontwikkeling daarnaartoe, naar het koninkrijk toe, dat kun je nauwelijks een ontwikkeling noemen. Misschien bent u ook ooit gewend geraakt met de gedachte dat het koninkrijk Gods langzamerhand en gestadig op aarde gevestigd wordt, langs een soort weg van evolutie, zal ik maar zeggen. Langzamerhand komt het tot stand, dan wel wordt het uitgebreid, afhankelijk van welke opvatting we erop nahouden. In de Bijbel gaat het heel anders. In de Bijbel is het altijd zo dat het koninkrijk komt plotsklaps. Dat wil zeggen, ineens is het er. Juist op het moment dat de ontwikkeling de heel andere kant op ging. Zo was het met het koninkrijk wat over ons werd opgericht. En voor zover het over ons werd opgericht, juist het verdwijnen van de Heer Jezus. Juist het feit dat hij zich terugtrok in de hemel om te zitten ter rechterhand Gods. Juist dat feit, dat bracht over ons dat koninkrijk. En zo zegt de Heer dat dan ook. En hier met Israël is het iets dergelijks. De ontwikkeling die plaatsvindt in die 70ste week is er een die tot gevolg heeft dat de staat Israël als zodanig volstrekt vernietigd wordt. Dat staat hier heel simpel in 1 vers, weet ik. Maar je kunt het nog wel meer lezen uiteraard in de Bijbel dan alleen hier. Maar juist op het moment dat er van die staat totaal niets meer over is, juist op dat moment wordt het koninkrijk gevestigd. Op dat moment komt Israël tot geloof. Zo was het bij ons. Op het moment dat al wat wij hadden verloren was. Op het moment dat we dat allemaal aflegden. Op het moment dat we onszelf bij wijze van spreken gaven in de dood. Dat we onze oude mens opgaven. Op dat moment begon over ons inderdaad dat koninkrijk. Dan zeg ik het natuurlijk erg zwart-wit. Maar zo zwart-wit staat het in ieder geval wel in de schrift. Wat we dus zien is in deze laatste 7 jaar... is in ieder geval natuurlijk het herstel van de staat Israël. Maar dat is voor ons geen probleem meer, want dat vinden we vanzelfsprekend. Maar we zien dan dat Israël nog 7 jaar te gaan heeft in de toekomst. Dat deze 7 jaar beginnen bij de bevestiging of het sluiten van een verbond tussen die vorst die komen zal en Israël. Dat is het tijdstip, hè? Dat is de gebeurtenis die het ingaan is van de 70ste week. Zoals de 69 weken zelf, of misschien mag ik zeggen zoals de 70 weken zelf begonnen bij, laten we zeggen, het sluiten van een verbond, want zoiets was het toch wel. Het was de uitgang des woords, hè? Het was het ondertekenen van een decreet, zal ik maar zeggen. Wel, zo zal ook de 70ste week zelf beginnen bij iets dergelijks, met een verbond wat bevestigd wordt of een sterk verbond wat gesloten wordt. Dat geldt nog, want langer kan het niet, dat geldt nog voor 1 week. Langer kan niet, want na die 7 jaar zal Christus regeren en niet deze vorst. En dan is elk verbond vernietigd. Dus het is voor 1 week in ieder geval. Maar dan staat er over die eerste helft van die 70ste week, dus over die eerste 3,5 jaar, totaal niets. Er wordt hier volstrekt genegeerd. En dan staat er gewoon vervolgens, en in de helft der week. Andere vertalingen hebben, en in het midden der week. En meer alternatieven zijn er niet. Dus de betekenis is echt wel duidelijk. Het gaat erom dat het precies in het midden gebeurt. Niet ergens erin, niet in willekeurige verdeling, maar inderdaad een verdeling in 2 gelijke helften. In het midden der week, in de helft der week dus, staat er, zal hij slachtoffer of het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat betekent dus, als we dat netjes lezen, dat er in het midden van die 70ste week in Israël in ieder geval slachtoffer en spijsoffer is in Jeruzalem. Dat wil zeggen dat er dus blijkbaar een, misschien erg beperkte, maar blijkbaar een eredienst en ook een offerdienst hersteld is in Jeruzalem. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Sommigen veronderstellen dan meteen dat dat verbond wat gesloten wordt, dat dat alles te maken heeft met het herinstellen van die eredienst. Sommigen zeggen het heeft te maken met een herbouw van de tempel, want je kunt alleen maar slacht- en spijsoffer op een redelijk verantwoorde bijbelse wijze brengen daar, als er een tempel is. Hoe dat is, weet ik niet. Ik durf die conclusies niet te trekken. Merkwaardig is dat er altijd maar gesproken wordt over de heilige plaats in de loop van de 70ste week, nooit over de tempel. Dat wil dus niet zeggen dat er geen tempel is, maar het staat nergens dat zo'n ding er is. En ik acht het dan ook helemaal niet onwaarschijnlijk dat op die heilige plaats, op de berg Sion, dus waar nu die moskee staat, zal ik maar zeggen, dat daar ook inderdaad een offerdienst ingesteld zal worden. En ik verbeeld me helemaal niet dat die offerdienst overeenkomt met de oud-testamentische inzettingen. Dat is nooit zo geweest. Ik zou ook niet weten waarom dat in de toekomst wel zo zou zijn. Israël zelf heeft nooit zich gehouden aan de wetten met betrekking tot offerdiensten en feesten enzovoorts. Dus ik zou niet weten waarom dat er in de toekomst wel zou gebeuren. Zeg het maar.
Openbaring 11 vers 1 en 2.
Ja. Moet ik even kijken wat er staat, hoor. Heb je een ogenblik? Dan ga ik er even naartoe. Daar staat, en mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en mede de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en weet dat niet. Want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Ja, het merkwaardige is daarbij, hè, dat in de eerste plaats gaat het in Openbaring 11 om een visioen. Dus we moeten in ieder geval oppassen met een letterlijke verklaring. Dat meen ik echt, hoor. Oppassen met een letterlijke verklaring. Ik weet wel, als het later gaat over de 2 getuigen hier, dan heb ik geen enkele moeite om dat letterlijk toe te passen. Maar je moet dus even toch wel voorzichtig zijn. Het is dat wij in verband met die twee getuigen daar oud-testamentische profetieën hebben. Daar word ik naar verwezen. En daarom heb ik niet moeite om het letterlijk te verklaren. Maar goed, dat is, het blijft zo dat het een toch wat omstreden zaak is. Verder is het zo dat wanneer het gaat over het vertreden van iets, dan staat er niet dat dat gebeurt met de tempel, maar er staat, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En er wordt niet uitdrukkelijk over de tempel gesproken. En het bijzondere is dan, wanneer we dit gedeelte in de Romein uit de Openbaring 11 vergelijken met Daniel 8, dat daar juist sprake is van een ontwijding van de tempel. Niet slechts van de stad, maar een ontwijding van de tempel. En als het over dezelfde gebeurtenis gaat in Daniel 8 en in Openbaring 11, dan blijft het wat moeilijk dat niet uitdrukkelijk gesproken wordt over een ontwijding of een vertreding van de tempel in Openbaring 11. Waar dat in Daniel 8 wel het geval is. Dus er zijn inderdaad wel verschillen. Ik concludeer er nog steeds niet uit dat er echt letterlijk een tempel is. Ik kan me namelijk nog zeer goed voorstellen dat deze tempel gods, te maken heeft met het gelovig overblijfsel van Israël. Zo goed als de uitdrukking tempel gods vandaag aan de dag op ons, op u en ik, van toepassing is. Dat is zo. Wij zijn een... Nee, dat hangt er vanaf hoe je dat interpreteert. Dus... Nee, niet op een letterlijke wijze, nee. Ze moeten bovenop je gaan staan, maar dat... Ik zie de aardigheid daar niet van in. Wat ik in Daniel 8 bijvoorbeeld wel lees, is dat het Heer, Israël namelijk, vervolgd wordt, in de afval wordt overgegeven en wat iets meer zei. Dat wil zeggen dat Israël wel degelijk verdrukt wordt, en zeker de gelovigen uit Israël. En als je dat vertreden uit Openbaring 11 daarop van toepassing wil brengen, wel, dat acht ik wel waarschijnlijk. Alleen het gaat er niet om of het een geestelijke betekenis heeft in Openbaring 11, dat is nou niet aan de orde. Wat aan de orde is, of het ook inderdaad eerst een letterlijke betekenis heeft. En want die vraag is een gewettigde vraag wanneer het gaat om de verklaring van een visioen. Bij een visioen is het altijd de vraag of het eerst een letterlijke betekenis heeft of niet. Dan weten we in ieder geval zeker dat het een geestelijke heeft, hè? Dat wel, maar of het ook een letterlijke betekenis heeft, dat is nog maar zeer de vraag. Zijn ook geestelijk eigenlijk? Nee, maar ze kunnen misschien geestelijk vertreden. Dat is het probleem. Dus ik wil gewoon daar niet inspringen. Het gaat mij erom dat ik geen duidelijke aanwijzing heb dat er inderdaad een tempel staat dan. Ja, dat is het nou juist. Ik blijf volgen, ik heb er geen letterlijke aanduiding voor. Als daar gesproken wordt over een voorhof, de voorhof is niet de tempel. En er komt dan nog bij, dat zeg ik nou niet als verklaring voor Openbaring 11. Ik wil Openbaring 11 nu niet verklaren, ik heb het wel op het lijstje staan, maar dat doe ik nu expres niet, omdat ik dan volstrekt verdwaal. Er komt er in ieder geval nog bij dat de uitdrukking tempel gods in de schrift zelfs gebruikt wordt voor Babel. Ook een heel eenvoudige reden voor. Babel betekent tempel gods. Bab-el, namelijk tempel gods. Dus het zegt op zich niks. Zo niet. Hè? Ik wil Openbaring 11 al een keer bespreken, maar dan in het verband waarin het daarvoor komt. En u weet, dacht ik wel, dat ik degene ben die altijd zegt van we moeten eerst een letterlijke verklaring hebben van de profetie. Hè? Of we moeten een goede reden hebben om hem niet te zien. Want dat kan natuurlijk ook, maar anders moet je hem letterlijk verklaren. Dus ik bedoel maar, ik ben niet zo iemand die zegt, je moet het allemaal geestelijk verklaren. Integendeel, maar toch hou ik in verband met die herbouw van de tempel een slag om de arm. Omdat dat een omstreden aangelegenheid is. Het staat nergens, laat me mij even vertellen waar staat dat de tempel hersteld wordt. Er wordt gesproken over een offerdienst, maar niet over een tempeldienst als zodanig.
Hè?
Ja, kijk, als het er niet staat, zou het dus best zo kunnen zijn. Dus zo is het, maar ik wil het daar gewoon nu niet over hebben. Want ik kan wel ingaan op iemand die zegt van ik wil nu een duidelijke uitspraak hebben. Daar schieten we niks mee op, want dan ben ik teksten uit zijn verband aan het rukken. En stukjes aan behandelen die ik niet voor iedereen waar kan maken. Je kunt niet zomaar een stuk willekeurig uit Openbaring 11 trekken en gaan zeggen het betekent dit of dat. Dat wil ik ook niet. Ik wil me ook niet toelaten verleiden om te zeggen, daar staat dan een tempel. Er wordt hier in Daniël nooit over de tempel gesproken. Het merkwaardig is dat het steeds gaat over een ontwijding van de heilige plaats. Maar waarom staat er dan die tempel? En men past de profetieën toe op Antiochus Epiphanes en ik ben het daarmee eens. Maar waarom staat er dan die tempel? Want Antiochus ontwijde gewoon de tempel. Maar waarom staat er een heilige plaats? Nou, ik ben van mening dat dat zo is, omdat diezelfde profetieën tevens van toepassing zijn op die vorst in de eindtijd. En daar ben ik niet de enige. Maar daarom staat het er zo. En als dat dan zo zou moeten staan, dan betekent dat gewoon, als er staat heilige plaats, dan is heilige plaats van toepassing op een tijd dat er een tempel stond, zowel als op een tijd dat er een tempel niet stond. Maar als er staat tempel, dan kan het alleen maar van toepassing zijn op een tijd dat er een tempel staat. En het feit dat het woord tempel omzeild wordt en dat er uitdrukkelijk gezegd wordt heilige plaats, is voor mij een net zo sterke indicatie dat er geen tempel staat als de uitdrukking voorhof en de tempel gods in Openbaring 11, dat er wel een tempel zou staan. Dat wil zeggen, er komen andere schriftplaatsen bij om de hoek kijken dan nog. En dan moet ik zeggen dat ik ze wel op kan dreunen waar steeds gesproken wordt over de heilige plaats, maar dat het nooit de tempel genoemd wordt. Als de Heer Jezus die profetie aanhaalt, deze uit Daniël 9 vers 27, zegt de Heer, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande op de heilige plaats. Hij zegt niet hier in de tempel, terwijl hij aan het spreken was over de tempel. Het ging over de tempel. De discipelen vroegen hem, hoe zit dat met die tempel? Wanneer wordt die dan afgebroken? Hoe zal dat gaan? En dan krijg je de redenvoering, zegt de Heer, wanneer gij dan zult zien waarvan Daniël gesproken heeft, de gruwel der verwoesting, de oprichting van een afgodsbeeld, zoals we zo dadelijk zullen zien. Hij zegt, staande niet in de tempel of op de tempelplein, maar op de heilige plaats. Dat suggereert dus dat op de plaats waar de tempel moest staan, dat er geen tempel staat. En dan heb ik nog geen moeite als die plaats zou beschreven worden als de tempel gods, want daar zou je moeten zijn. Zie? Het geeft namelijk geen uitsluitsel. Hij is er niet. En hoe dan ook, stel dat hij er wel staat op dat tijdstip, dan staat hij er nog maar 3,5 jaar, is hij toch weer weg. Dus het heeft geen enkele verdere zin. Want natuurlijk spreekt de Bijbel over een herbouw van de tempel. In Ezechiël, de laatste hoofdstukken, de vele laatste hoofdstukken. Maar dat is in ieder geval niet de tempel die in die dagen staat, als er al in staat. Want dat is in ieder geval de tempel die niet eerder gebouwd wordt voordat Satan gebonden is, dat wil zeggen in de 1000 jaren. Nou, goed, ik ga terug naar Daniël 9 vers 27. Ik heb hier de verwarring. Nee, maar ik wil zo smal mogelijk een lijn pakken en vervolgen. Andere dingen komen later aan de orde. Het is echt mijn bedoeling om andere hoofdstukken, andere visioenen ernaast te plaatsen. Dat kan goed, maar dan moet je nou niet net de meest omstreden eruit pikken en ernaast zetten. Ik wil ze best bespreken, maar dan in een verband en in een andere volgorde. Als je Daniël nog niet gehad hebt, kun je niet zomaar openbaring plaatsen. Dat is nu een keer zo. Nou, dus ik ga terug naar vers 27. Daar staat dus, in de helft der week zal je het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Daarmee wordt dus bevestigd dat er een slachtoffer en een spijsoffer is. Dat wil zeggen, er is een eredienst daar. Op de een of andere wijze hersteld, moet ik misschien zeggen, voor zover je dat zeggen mag, want ik hou vol dat Israël nooit op de voorgeschreven wijze zich gehouden heeft aan de tempeldienst. En ook niet aan de feesten. Nooit. Misschien gedeeltelijk en dingen ervoor in de plaats gedaan en aangepast naar eigen goeddunken. Precies op dezelfde wijze zoals het christendom de brieven van Paulus interpreteert, heeft het jodendom de boeken van Mozes geïnterpreteerd. Zo zit het. He? Nou, dan staat er dus dat het gebeurt in het midden van de week, dat er staat, hij zal het doen ophouden. Dat wil zeggen, hij laat het ophouden. Het is, geloof namelijk niet, ik kan niet helemaal goed nagaan of het de betekenis, of het de uitsluitende betekenis is, maar dat doen ophouden wil zeggen, het goed vinden dat het ophoudt. Maar dat het ophoudt doordat een ander het wegneemt, zal ik maar zeggen. Hij doet het ophouden. Niet actief, Maar passief, hij staat toe dat het ophoudt. En dat is in overeenstemming met de rest van dit vers, met de strekking van dit vers ook. Het gaat namelijk om een verbond wat kennelijk verbroken wordt. Dat wil zeggen, als het zo is dat Israël die offerdienst instelt, mede als gevolg van dat verbond met die vorst, dan is het in ieder geval zo dat als die offerdienst dan in de helft van de week ophoudt, dan komt er omdat het verbond verbroken wordt. En een verbond wordt bijna nooit, ik zou niet weten waar, actief verbroken, maar het wordt passief verbroken. Als ik een verbond sluit met iemand ter verdediging van mij, dan wordt dat verbond verbroken op het moment dat ik word aangevallen. Eerder niet. Want dan moet mijn bondgenoot besluiten of hij me te hulp zal komen, ja dan wel nee. Daar gaat het pas, hè. Dan wordt het pas een kwestie van of men trouw is aan het verbond of niet. Nou, ik geloof inderdaad dat het hier dus zo gaat, dat deze vorst met wie Israël een verbond sluit, het zal laten afweten op het moment dat de vijand komt. Want die vijand die komt en die hier vervolgens Israël verwoest, die zal uiteindelijk, die zal ook strijden tegen die vorst met wie Israël een verbond heeft. En hoe dan ook, als Israël een verbond heeft met een of andere vorst, dan zal het niet die vorst zijn die de aangewezen man is om dan vervolgens Israël plat te walsen. Want dat is wat gebeurt. Dat doe je niet. Zo gaat dat niet. Dat is een heel onlogische gedachtegang. Het punt is, Israël heeft een machtige vijand. Israël zoekt steun, sluit een verbond. Daarna komt toch die vijand, 3,5 jaar later, en de bondgenoot laat het afweten. Zo goed als ooit Egypte niet kwam opdagen in het verleden, zo zal dan Babel niet komen opdagen. Om het nu maar met één woord te zeggen dan, hè. Daar ben ik niet over uitgesproken, maar ik moet het even een naam geven, hè. En dan zal op die wijze inderdaad dat offer daar ophouden. En dan staat er, hij zal het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En dan staat er, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. En nou wordt het een beetje moeilijk. Die gruwelijke vleugel namelijk, dat is heel keurig letterlijk vertaald. Dat is kennelijk ook zo letterlijk vertaald, omdat de vertalers het ook niet helemaal begrepen hebben. Dat proef ik daar dan uit, zal ik maar zeggen, hè. Want dat gruwelijke, dat is prima, dat is goed vertaald. Het woord gruwel of gruwelijk, dat wordt in de Bijbel altijd gebruikt in verband met afgodendienst. Dat wat de Heere een gruwel is. Dit woord gruwelijk staat uitsluitend in verband met afgodendienst. En anders niks. Dat is dus een conclusie die, waar je toe komt als je gewoon het woord in het Oude Testament opzoekt, waar het overal voorkomt. Dus dat heeft te maken met afgodendienst. En het woord vleugel, wel, ik zeg net, het is een letterlijke vertaling, dus het woord wat hier staat betekent ook inderdaad vleugel, maar er is een andere betekenis voor hetzelfde woord, en daarvan afgeleide, dat is namelijk heel eenvoudig, een afgod. Een vleugel is het woord voor een afgod. Dat begrijpen wij misschien in het Nederlands niet, maar het is gewoon zo dat een vleugel niet alleen een instrument is waarmee je vliegen kunt, wat aan een vliegmachine zit of zo, maar een vleugel is een ding dat zit aan een kloek, hè? Ja, aan een kip zit het. Nooit gezien? Ja. Oh. En voordat zo'n ding in het diepvries gaat, kan het gebeuren dat er ooit jongen onder zitten. Hè? Dat wil zeggen, een vleugel dient ter bescherming. En daarom is het woord tevens van toepassing op een afgod, want die afgoden die zijn er ter bescherming. Ze worden gediend opdat men er bescherming van zou ontvangen. Dus dat woord vleugel is hetzelfde als een woord voor afgod. Dat is in feite, wij zeggen het zijn twee betekenissen, in feite is het gewoon één en dezelfde betekenis. Iets wat zich uitstrekt ter bescherming, omdat het schaduw geeft, omdat het bescherming geeft, omdat het aan het zicht onttrekt, aan de vijand onttrekt, of wat dan maar ook. Nou goed, dus zowel het gruwelijke als dat vleugel heeft te maken met afgodendienst. En dat niet alleen, vleugel is een afgod, namelijk een afgodsbeeld, zodat hier in één adem gezegd wordt dat slachtoffer en spijsoffer weggenomen zullen worden, dat daarvoor in de plaats komt te staan een afgodsbeeld wat aanbeden wordt, Ja? Nou, het staat niet helemaal hier, maar je kunt het eruit halen als je het al weet, hè? Ja, dat staat namelijk in Daniël 8, namelijk, hè? Vandaar. Dus, slachtoffer en spijsoffer worden weggenomen. Daarvoor in de plaats komt een afgodsbeeld te staan. Maar daarover zal die verwoester zijn. Er zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe. Daar gaat het om. En dat is precies wat in Daniël 8 staat. En dan sla ik één bladzijde terug en dan lees ik daar even. Er staat over die vorst die in de eindtijd komt. Die vorst die voortkomt uit het voormalige Griekse Rijk. Daar staat in vers 9. En uit een van die kwam voort een kleine hoorn. Over die hoorn hebben we het. Die hoorn is die koning, die vorst. Kwam een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke land, namelijk tegen Palestina. En hij werd groot tot aan het Heer des hemels en hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde, neder en hij vertrat ze. En nou zie je, hier geïllustreerd, hoe geestelijk vertreden kan worden. Want dit is een visioen wat Daniël ziet. En dat Heer des hemels, namelijk de sterren, dat gaat gewoon over Israël. Ik kan het niet nader toelichten, dat blijkt uit de rest van het hoofdstuk gewoon. Ik ga het hoofdstuk echt nog een keer behandelen hier, dus wees maar niet ongerust. Maar het gaat over Israël en zij worden vernederd en staat er en hij vertrat ze. Daar heb je hoe vertreden kan worden, in geestelijke zin. En dan staat er, ja hij maakte zich groot, die vorst dus, hè? Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat Heer. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van Israël dus. En van dezelfde, namelijk van die vorst van Israël, van de Christus dus, werd weggenomen het gedurig offer. Dat hebben we net gelezen, dat gebeurt in het midden van de 70ste week. Van hem werd weggenomen het gedurig offer. En de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. En nederwerpen is niet het woord wat betekent van ik sta boven en ik gooi het nou naar beneden. Maar nederwerpen is wel degelijk het woord voor een val, ook in moreel opzicht, namelijk voor een ontwijding, een verontreiniging. En op diezelfde wijze wordt het soms ook vertaald, niet in mijn Statenvertaling, maar in andere vertalingen wel degelijk. En hoe dan ook, we hebben een illustratie van dat wat hier voorzegd wordt in de figuur van Antiochus Epiphanes, die namelijk inderdaad de offerdienst in de tempel stopte, of liet stoppen, die in de plaats van die offerdienst een afgodsbeeld oprichtte, een beeld gewijd aan Zeus of Jupiter, zo je wilt, want dat is dezelfde. En hij liet ter ere van Jupiter varkens, zwijnen, onreine dieren voor Israël, offeren. Waar? Op de heilige plaats, in de woning zijns heiligdoms. En dan staat er, en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Nou, dat gebeurde ook niet letterlijk, nee. Niet letterlijk uit het Nederlands, want die woning zijns heiligdoms werd wel ontwijd en verontreinigd, maar hij werd niet in elkaar geslagen. Nee. Die werd namelijk gewoon 3 jaar later ongeveer weer ingewijd, nadat die gereinigd was weer. En dan heb je een prachtillustratie van wat dat woord dan betekent, wat hier vertaald is met nederwerpen, namelijk verontreinigen. Die tempel werd verontreinigd doordat de offerdienst ophield en een alternatieve godsdienst of religie of eredienst werd ingesteld. Dat staat ook in het volgende vers, vers 12 van Daniël 8. En het Heer, namelijk Israël, werd in de afval, werd als afvallige namelijk, werd als afvallig of in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. En dat woord tegen, dat is, komt overeen met het Griekse woord anti, namelijk in de plaats van. Het Heer, namelijk Israël, werd in afval, eigenlijk in afgodendienst dus, overgegeven in de plaats van het gedurig offer. In plaats van dat de offerdienst en de eredienst van de Bijbel daar gepraktiseerd werd, werd Israël toen gedwongen, er was onder Antiochus Epiphanes, werden zij gedwongen om een afgodendienst te praktiseren op die heilige plaats. Daar gaat het om. En ik zal niet zeggen hoe ik daarbij kom verder, maar het gaat erom dat dezezelfde profetie van toepassing is op een bijzondere wijze op de eindtijd en nog vervuld moet worden. Dat blijkt uit de tweede helft van ditzelfde hoofdstuk, maar goed, ik ga Daniel 8 nou niet bespreken. Maar we hebben daar een illustratie van wat er in de eindtijd gebeuren zal, namelijk dat er een afgodsbeeld zal worden opgericht in de heilige plaats en dat de offerdienst zal worden weggenomen. En daar in de plaats van een afgodsbeeld. En zo staat het er ook in vers 27 van Daniel 9. Het slachtoffer en het spijsoffer zal ophouden. En over de gruwelijke vleugel, over dat afgodsbeeld wat daar wordt opgericht, zal een verwoester zijn vervolgens. Dat is wat daarna dus gebeurt. Ook tot de voleinding toe die vastelijk besloten zijn en zal uitgestort worden over de verwoesting. En de geschiedenis vind je dus genoemd in Daniel 8... In principe, dat wat gebeurt ter ontwijding van de tempel of de heilige plaats. In Daniel 9 vers 27 staat het, en daar staat het gebeurt in het midden van de 70ste week. Want wat in Daniel 9 vers 27 staat is dus helemaal niet nieuw, want in de voorgaande hoofdstukken van Daniel lees je dezelfde dingen. Alleen hier staat wanneer het gebeurt, namelijk in de 70ste week. En meer speciaal in de helft van de 70ste week. En als je er nou nog meer over wil weten, hoe dat dan precies gaat, welke vorst dat is enzovoorts, ja, dan moet je naar Openbaring toe. Want daar staat het precies. En er wordt niet één vorst genoemd, maar er worden er twee genoemd. In dat verband. Waarbij de een het beeld opricht ter ere van de ander. Een beeld wat zal kunnen spreken enzovoorts. Een beeld waarvoor iedereen zich zal moeten buigen. En dan weet ik wel, de verklaring van deze profetieën, je hebt er dus al zo drie op rij staan, hè? Daniel 8, Daniel 9, Openbaring 13 geloof ik, zijn er zo drie op rij waar precies dezelfde dingen in staan. Die verklaring wordt wel bemoeilijkt omdat men van dat beest uit Openbaring 13 een computer gemaakt heeft en het beest kan spreken, de beeld kan spreken en men zegt dat beeld is een computer enzovoorts en dan wordt het weer wat moeilijk, hè? En het heeft een getal enzovoorts, daar heeft men een computer van gemaakt, nou, dat is een beetje lastig om het dan nog te verklaren. Maar hoe het ook zij, als je die profetieën naast elkaar legt, zie je in één oogopslag dat het om dezelfde dingen gaat. Waarbij in Daniel 8 wordt aangekondigd hoe het gaat. Hoe het gaan zal in verband met die offerdienst en zo. En hoe het dan met Israël afloopt. In Daniel 9 wordt gezegd wanneer het gebeurt. En in Openbaring 13 wordt gezegd welke mensen er eigenlijk een rol spelen. En wie dat op hun geweten hebben. Wie het zijn. Ook enigszins in Daniel al, maar goed. In Openbaring vind je dat dan weer bevestigd. En daarom is Openbaring een openbaring. De uiterste bevestiging van de voorgaande profetieën van de Bijbel. En er zijn er maar drie, maar je kunt het nog in meer vinden, want in Daniel 11, dat is weer een bladzijde verder, vind je het ook, hè? Namelijk in Daniel 11 vers 31. Daar staat, en er zullen armen uit hem ontstaan, het is een visioen. En ze zullen het heiligdom ontheiligen, niet de tempel, het heiligdom. Ze zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte. En ze zullen de sterkte, dat is ongetwijfeld dat sterke verbond. En ze zullen het gedurige offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. Een verwoestende gruwel, dus ongetwijfeld weer dat afgodsbeeld met alle consequenties van dien. Maar goed, dat is Daniel 11 weer. En zo zie je, nou, dan zie je pal naast elkaar liggen, met elke keer maar één bladzijde omslaan. Zo moeilijk is het niet wanneer we ons gewoon houden aan wat er staat en geen voorbarige conclusies trekken of niet komen met vooropgestelde meningen of zo. Want dat maakt het moeilijk. En geen dingen inlezen die er niet staan. Want echt, al die andere profetieën die er op betrekking hebben, die er altijd mee in verband gebracht worden, die komen echt nog wel aan de orde. En ik probeer het zo systematisch en zo eenvoudig mogelijk op te bouwen. Hoe dan ook, een 70ste week met in de eerste helft vrede voor Israël, vanwege dat verbond. Maar in het midden van de week wordt dat verbond verbroken en wordt het afgodsbeeld opgesteld met als consequentie verwoestingen. Daar gaat het om. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24. Wanneer gij dan zult zien, de gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats. Let op de uitdrukking, de heilige plaats. Dat als dan wie in Judea zijn, die vlieden naar de bergen, wie op de dakken komen niet af. Wie het leest, merken erop. Ja, hele mooie, ja. Ja. Hoor het ook zij, dan begint de grote verdrukking voor Israël. En die duurt dan precies 3,5 jaar. De tweede helft van de week namelijk. Langer kan niet. Langer is onmogelijk, want als die tweede helft om is, dan is het koninkrijk voor Israël begonnen. Dan zijn alle 70 weken om. En dan is tot stand gebracht dat wat staat in vers 24 van deze profetie in Daniël 9. Zo is het. Maar vanaf het midden van die week, wanneer het afgodsbeeld wordt opgericht, dan is er verwoesting, staat er. Er staat letterlijk, en over de gruwelijke vleugel zal er verwoester zijn. Of, sommige vertalingen hebben dat ook hoor. En op de gruwelijke afgod zal een verwoester zijn. Over vervangen door op, want dat is hetzelfde woord. Gruwelijk blijft staan en vleugel vervangen door het woord afgod. He? Op de gruwelijke afgod zal een verwoester zijn. Ook tot de volleinding toe. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden. Die verwoesting die zal komen, die zal vastelijk besloten zijnde uitgestort worden. Dat wil zeggen, dat staat op voorhand vast. Het staat vast, er staat zelfs vast wanneer het gebeurt. En hoe dan ook, die verwoesting die komt, zal uitgestort worden, staat er. En dan staat er bij mij, over de verwoeste. En sommige vertalingen geven over de verwoester. En dat maakt natuurlijk verschil. Ja. Maar blijkbaar is het zo dat beiden bedoeld worden. Als je niet kunt zeggen het is het een of het ander, dan is beide waar. Heel eenvoudig. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Er komt verwoesting over de verwoeste. Er komt verwoesting over Israël, er komt verwoesting over het afgodbeeld, over Jeruzalem. Maar er komt ook verwoesting over de verwoester zelf. En daarmee is het verhaal van Daniël 9, de profetie van Daniël 9, precies zo geëindigd als die van Daniël 8 en die van Daniël 7. Het noemt nog eens wat, die van Daniël 2 bijvoorbeeld. Namelijk Daniël 2, dat het beeld verbroken wordt, verwoest wordt door een steen die zonder handen afgehouwen is. Hè? En Daniël 7, Daniël 8, hij zal zonder handen of zonder hulp aan zijn eind komen. Hij zal verwoest worden, die verwoester. Hij zal eerst verwoesting brengen over Israël, maar daarna zal hij op zijn beurt verwoest worden. En dat is precies wat, zoals het vastgesteld is en zoals het vastelijk besloten is, met datum en tijd erbij vermeld. Want zo zit dat. En ik weet wel, als je alleen maar Daniël 9 vers 24 tot 27 hebt, dan is het nogal ingewikkeld. Daar kom je nooit uit, omdat je er zoveel kanten mee op kunt. Maar als je daarnaast hebt de voorgaande hoofdstukken van Daniël en je hebt ze begrepen, en je hebt daarna de rest van Daniël en Matteüs 24 en Openbaring en Thessalonicenzen, dan is het helemaal geen probleem. En het is geen probleem. Dat is wat Paulus, die doet het nog veel grover dan ik doe. Ik besteed nou een heleboel tijd nog aan het uitleggen van het is zus en het is zo en het is dit en het is dat. Maar ik heb hier inmiddels 1 Thessalonicenzen 5 voor me liggen. Waar Paulus zegt, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men nu schrijft. Paulus vond het niet noodzakelijk om er nog iets toe te voegen aan datgene wat al gezegd en wat al geschreven was. Gij hebt niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel. Dat er niet van noden dat er geschreven zou worden over die dingen, omdat zij al wisten of weten konden. Of ze het geloofden is vers 2. Dat is een ander verhaal. Maar zij wisten, want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren, niet de Heer, maar de dag des Heren. Ja, er zit een paar jaar tussen hoor. Dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, niet wanneer wij zullen zeggen, maar wanneer zij, Israël, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede. Nou, normaal roept men dat alleen in Israël. Vrede. Hè? Shalom. Maar men roept dat ten onrechte nu en men roept dat dan ten onrechte. Daar staat hier. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan is dat ongetwijfeld het resultaat van het verbond wat zij gesloten hebben met die hoorn uit Daniël, met het beest uit Openbaring dus. Vrede en zonder gevaar, ja 3,5 jaar lang. Maar wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En ik leg de klemtoon op dan, omdat het een tijdsaanduiding is. Paulus heeft het over tijden hier. Van de tijden en de gelegenheden heb gij niet meer nodig dat men u schrijven, want gij weet dat als zij zeggen, zo, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Ja, en hoe weten we dat? Niet omdat Paulus ons dat zegt, maar omdat Daniël ons dat zegt. En omdat de Heer dat zegt in Matteüs 24. Dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dat is erg negatief natuurlijk, dat haastig verderf, maar het positieve komt erachteraan, hè? Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Want het resultaat zal zijn inderdaad een geboorte. Een geboorte van iets nieuws. Een wedergeboorte namelijk. De wedergeboorte van Israël. Hoe gek het ook klinkt misschien. Ik weet niet of we dat begrip wedergeboorte goed kennen. Maar de wat geboren, degene die baart, is de eerste. En dat wat geboren wordt, is de tweede. De baby is dezelfde als de moeder, zal ik maar zeggen, maar dan wedergeboren. Die zwangere vrouw is Israël. En dat wat geboren wordt is de dochter Sion, dat is ook Israël. Een nieuwe generatie, maar met nieuw leven, daar gaat het hoofdzakelijk om. Nieuw leven. Het leven van de man namelijk. Er zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Want daar wordt Israël wedergeboren. En zij, diezelfde die zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zij zullen het geenszins ontvlieden. Nee, zij niet. Kijk, je moet het goed lezen natuurlijk, hè. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Ja, zo kun je het ook zeggen. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Wij wel namelijk. Dat staat ook in het volgende gedeelte. Maar, de tegenstelling, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Dat kan niet namelijk. Er staat, gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags, want wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Wij verwachten trouwens ook niet de dag des Heren, wij verwachten de Heer zelf. En de dag des Heren, we zullen dat later zien, de dag des Heren begint na de 70ste week. En de Heer zelf komt wat ons betreft voor de 70ste week. En wanneer de dag des Heren komt, is het nacht. De nacht van vrijdag op zaterdag, om precies te zijn. Ja, en wanneer de Heer komt voor ons, dan is het vrijdag, overdag, nog. Het loopt wel tegen de avond, maar het is nog dag. Dus de dag der genade inderdaad voorbij, deze bedeling is dan voorbij. Maar wij zijn niet des nachts nog ter duisternis. Wij verwachten niet die dag des Heren, die komt schrikkelijk en vreselijk en hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Maar wij leven in de dag der genade. Wij leven in het licht en die dag overvalt ons niet als een dief. En ook de wederkomst van Christus voor ons, van de Heer zelf dus, die overvalt ons niet als een dief. En wij hebben niet van nodig dat Paulus ons schrijft, want wij kunnen weten. Ja, daarom schrijft Paulus niet, dat zegt hij hier ook. Hij zegt, als je dat dan allemaal weet, zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, vers 6, maar laat ons waken en nuchter zijn. Maar hij zegt dat natuurlijk omdat er wel degelijk slapen en omdat er wel degelijk dronken zijn. Dat wil zeggen, het kopje er niet bij houden. He? En hij zegt dat tot geloven. Als het dan zo is dat we niet des nachts nog de duisternis zijn, als we dan des daags zijn, laat ons dan niet slapen als de anderen, maar laat ons waken. Want die slapen des nachts en die dronken zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde tot een helm de hoop der zaligheid. De hoop der zaligheid. Niet de hoop van de dag des Heren, niet de hoop van de grote verdrukking. Want zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar Christus is degene die ons behoudt van de toekomende toorn. Van het oordeel, jawel, ook dat. Dat is al gebeurd. Iemand die gelooft, die komt niet in het oordeel, hè? Maar hij bewaart ons ook van de toekomende toorn. En dat is niet hetzelfde. Toorn is dat wat God uitstort over de levende mens. Niet over de doden, maar over de levende. Oordeel komt over de doden, maar de toorn komt over de levenden. En die toorn komen wij niet in. Daar worden wij van bewaard. Omdat wij verwachten, niet die 70ste week, niet de dag des Heren, niet de verdrukking, maar wij verwachten onze Heer, onze zaligmaker uit de hemelen, hè? De hemel waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Daar zijn wij burgers van. Daar leven wij. Goed, dan zullen we het hierbij laten en zullen we de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor uw woord. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat dat woord het is wat ons mag voeden en mag opbouwen in het geloof. We danken u, Vader, voor de zekerheid die we daaruit mogen putten en ook voor de troost die we daaruit mogen putten, wetende dat u ingrijpt op uw tijd en dat alle dingen inderdaad medewerken ten goede, al was het maar omdat dat einddoel wat u zich gesteld hebt ook inderdaad op uw wijze bereikt zal worden. En Vader, we krijgen steeds meer ontzag voor u, voor uw werk, voor uw trouw en ook voor de zekerheid waarmee u komt tot uw doel in de wereld, maar ook met ons leven. Vader, we danken u dat we onszelf individueel aan u mochten toevertrouwen. Dat u, die deze hele wereld leidt naar het einddoel, dat u degene bent die ons persoonlijk lief heeft en die ons persoonlijk getrokken heeft uit de duisternis tot uw licht. En dat u degene bent die ons ook inderdaad leidt in dit leven en ook in alle waarheid. Vader, we zeggen u dank voor deze avond en we bidden u, wilt u ook verder met ons zijn bij de verwerking misschien van de dingen die we gehoord hebben, bij de bestudering van uw woord, opdat uw woord in ons mag werken tot verheerlijking van uw naam alleen. Amen.